Dames en heren, mag ik u vragen uw plaatsen in te nemen? Ik open de vergadering van de Staten van Flevoland. Ik heet u allen van harte welkom. Dat welkom strekt zich ook uit tot de leden van gedeputeerde staten en hun medewerkers. Uiteraard ook aan de medewerkers van de Griffie die onze werkzaamheden ondersteunen. Burgerstatenleden en een afvaardiging van de Randstedelijke Rekenkamer die in ons midden aanwezig is om getuige te zijn straks van de beëdiging van de heer Van der Werf als nieuw lid / plaatsvervangend lid van de Rekenkamer. Dat onderwerp hebben wij straks aan de orde. U heeft, als het goed is, op uw tafeltje volgens mij is het bij de heer Smetsers momenteel al een onderwerp van zijn consumptie, een taartje, het gaat nu ook rond bij de PvdA-fractie. Dat wordt u aangeboden door gedeputeerde de heer Hofstra. Maar mede namens de voorzitter van zijn geestverwante fractie, namelijk die van de ChristenUnie, mevrouw Visser. Want het is feest in uw fractie, begrijp ik. Want vandaag is de gedeputeerde jarig. En nog maar zeer onlangs, op 6 juli, was mevrouw Visser jarig. Dus beide van harte gefeliciteerd. En dank voor de versnapering. Ja, ik hoor dat het lang zal zijn leven wordt ingezet, maar mij is verzekerd uit betrouwbare bron dat mevrouw Visser heel graag wil dat we dat niet doen. Dus dat doen we niet. Maar laten we maar dromen dat we dat gezongen hebben voor u. We wensen u uiteraard een lang en gelukkig leven toe en ik hoop dat u een fijne verjaardag heeft gehad, mevrouw Visser. En hetzelfde geldt voor de gedeputeerde die het vandaag heeft. Ik hoop, gedeputeerde, dat u ook vanavond nog gelegenheid heeft om thuis de verjaardag nog even te kunnen vieren. En dat ligt aan dit gezelschap. We gaan het zien. Ik meld u, geachte collega's, de afwezigheid van de leden mevrouw Goeman, de heer Minema en mevrouw Postuma. Andere afmeldingen of meldingen dat mensen later komen. En ik kijk zo even rond, ik mis ook niemand meer, zijn er niet. En dat betekent dat u de werkzaamheden vandaag met 38 leden uitvoert. En of die ook 38 allemaal kunnen stemmen gaan we straks zien, want wij gaan de digitale stemmodule testen. En dat doen we met een weer voor de hand liggende, althans bij deze laatste vergadering voor het zomerreces, voor de hand liggende stelling. En die luidt, ik kijk uit naar het zomerreces en dat vinden we hopelijk allemaal. En toch roep ik u op om een aantal van u ook even de nee-knop uit te proberen, dan weten we ook of die werkt. Ik kijk even naar de techniek, dat kan, ja, de stemmodule kan open en dan gaan we kijken of het allemaal op orde is en dat u allemaal, ja, u bent alle 38 ingelogd. Volgens mij gaat die prima werken. Er zijn nog twijfelaars. Statenlid van de Toren. Ja, het is toch echt kiezen, hè, meneer Keuter? Eén van beide. Nou, we hebben tijd. We hebben tijd. We hebben weinig agendadruk, heb ik gezien. Althans, veronderstel ik. Volgens mij, ja, het komt goed. Ja, het komt altijd goed. En ook nu. Ik ben nou wel heel benieuwd, meneer Keuter, wat het geworden is bij u. Maar dat zien we straks op het bord. Ja, het is gelukt. Kijk. En dan wil ik even goed kijken. U heeft nee gestemd. Oké. Nee, duidelijk. En ook de heer Boutkan heeft zich daarna gericht. Dank u wel. De module werkt heel fijn met 38 uitgebrachte stemmen. En wij kunnen dan met elkaar nu ook aan de slag. Ik vraag de provinciale staten of zij kunnen instemmen met de voorgestelde agenda. En ik voeg daaraan toe dat er voor het vragenhalfuurtje twee meldingen zijn. Namelijk van de fractie van het CDA over het besluit van de Raad van de Gemeente Noordoostpolder om geen statushouders te huisvesten. Althans niet op het plan dat in de Raad van Noordoostpolder voorlag. En van de Boerburgerbeweging VBB over de wolvenaanvallen op schapen. Opnieuw ook in de Noordoostpolder. Ik had u net al even gemeld dat wij ook nog een beëdiging met elkaar af te ronden hebben. De hamerstukken heeft u kennis van kunnen nemen en de bespreekstukken. Ik kom straks op de moties terug hoor, maar is er tot dusver een opmerking over de agenda? Kunnen we hem als zo verder? En dan is er nog mijn vraag, gaat het over dit? Want ik wil nu aan de orde stellen of er ook nog moties vreemd zijn. Zijn er moties vreemd?
Ja, voorzitter. Wij willen graag bij agenda punt 10 een motie vreemd indienen.
Ja, en die betreft de zienswijze op het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie, heb ik begrepen.
De motie betreft de defensieplannen, niet
het
de zienswijze.
Eén moment. Het is een beetje onrustig aan die kant en we zijn nu echt begonnen. Mevrouw den Boer?
Nee, de motie betreft niet de zienswijze op de defensieplannen, maar betreft wel de defensieplannen.
Juist. We kennen hem, want hij is digitaal al even rondgegaan, dus we beschouwen hem als ingediend. Als de staten daarmee instemmen, dat is het geval, dan voegen we hem aan de agenda toe en dan is daarmee ook de agenda vastgesteld. Dank u wel. Er is, omdat we een wat overzichtelijke agenda hebben, niet het vooruitzicht dat wij vanavond nog hoeven te vergaderen, maar er wordt wel op u gerekend voor de avondmaaltijd. En ik hoop dat u daar de gelegenheid voor heeft straks met elkaar, want ik denk dat we zover wel komen. Het is denk ik ook een mooi moment om met elkaar het vergaderseizoen voor de zomer nog even af te ronden. Dus van harte uitgenodigd om wel deel te nemen aan de avondmaaltijd. Dank u wel. Dan zijn we bij de mededelingen. Ik meldde u al even dat wij het seizoen afronden. Dat doen we ook in een brede verband. Dat is namelijk morgen. Morgen is de zomerborrel voor de organisatie, maar uiteraard ook voor de leden van de Staten. Van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. U bent daar ook uitgenodigd via de nieuwsbrieven van de Griffie. Ik wijs u op de heropening van het politieke seizoen op 27 augustus. Ik nodig u heel graag allemaal uit om samen met het management en het college van GS aanwezig te zijn op 27 augustus bij de Meeuwenhoeve, al hier in Lelystad, waar we met elkaar een mooi programma hebben voorbereid om ons ook enigszins gebroederlijk en gezusterlijk voor te bereiden op een nieuw politiek seizoen. Dit moet nog afgerond worden, maar dat andere gaat dan van start. Mij is gevraagd u te herinneren aan het feit om u vooral zeer comfortabel te kleden. Dat past bij het programma dat we 27 augustus met elkaar gaan doorlopen. U leest er meer over in de nieuwsbrief van de Griffie. Van harte uitgenodigd. Mededeling 2 die ik u nog even doe is dat al vrij snel na de start van het politieke seizoen er allerlei activiteiten zijn op touw gezet. Ik vraag u aandacht voor de dialoogsessie die op 10 september gehouden wordt. In inloop vanaf 12:30, inclusief het programma durend met een lunch, met het programma tot 15:00, waar een training dialoog in betoog zal worden gehouden. Denk ik ook wel heel erg aansprekend, ook voor de werkzaamheden die u hier of in de commissies heeft. U gaat het instrument dialoog vooral oefenen met concrete casussen tijdens die training. En ik beveel die training graag van harte bij u aan. Zijn er uwzijds mededelingen aan de Staten te doen? Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Dan gaan we door met het vragenhalfuur. En zoals ik al even zei, er zijn twee sets van vragen van de fractie van het CDA en de fractie van de BBB. Ik mag mevrouw Uitwilligen van het CDA de gelegenheid geven vragen te stellen bij de interruptiemicrofoon over het besluit van de Raad van Noordoostpolder over de huisvesting van statushouders. En ik wil de gedeputeerde mevrouw Muller vragen bij het spreekgestoelte te komen om die vragen te gaan beantwoorden. En als de gedeputeerde er ook is, mevrouw Uitwilligen, heeft u het woord om uw vragen naar voren te brengen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vragen over het feit dat de gemeente Noordoostpolder al 3 jaar nauwelijks statushouders heeft opgevangen en er inmiddels een grote achterstand is ontstaan. De provincie heeft het college van BMW gevraagd om een actieplan. Het college van BMW van Noordoostpolder heeft naar aanleiding van de taakstelling van de provincie het voornemen geuit een voormalige zorglocatie aan te kopen en daar voor 5 jaar 42 statushouders te huisvesten. Er was weerstand van een groep omwonenden over dat voornemen en die hebben best veel kabaal gemaakt. En vrijdag 5 juli heeft het college de gemeenteraad een brief gestuurd waarin het college de gemeenteraad adviseert tegen hun eigen plan te stemmen, omdat met de nieuwe asielwetten, waarin statushouders geen voorrang meer mogen hebben, het niet zeker is dat statushouders over 5 jaar een huis aangeboden gekregen hebben. Het college wil graag afzien van koop van het pand en houdt dus de achterstand in taakstelling van de huisvestingstatushouders in stand. Wij hebben daarover de volgende vragen. De provincie heeft een taakstelling opgelegd aan de gemeente Noordoostpolder en om een plan gevraagd. De gemeente houdt zich niet aan de samen met de provincie gemaakte afspraak. Hoe beoordeelt de provincie dat? Het college van de gemeente Noordoostpolder kiest ervoor de nieuwe asielwetten te gebruiken om 42 statushouders niet te huisvesten en de achterstand niet in te lopen. Sommige mensen zijn daar blij om, anderen niet. Hoe beoordeelt het college deze actie voor toekomstige plannen voor huisvesting van statushouders in de hele provincie? Wat zijn de stappen van de provincie in dit dossier en in alle dossiers van de statushouders? Blijven alle taakstellingen staan? En welke actie neemt de provincie om te zorgen dat statushouders wel snel kunnen inburgeren en verder door kunnen met hun leven? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Voorzitter, gedeputeerde Muller.
Ja, dank u wel. Dank u voor de vragen. En voor ik inga op de beantwoording wil ik graag even duidelijkheid scheppen over de taak van de provincie. Want op grond van de huisvestingswet die in 2014 aangenomen is, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunningshouders. En 2 keer per jaar ontvangen gemeenten hiervoor een taakstelling. Dat is een concreet aantal vergunningshouders die in dat half jaar gehuisvest moet worden. En op grond van de gemeentewet oefent vervolgens de provincie toezicht uit op de realisering van de gemeentelijke taakstelling. Wanneer de gemeente herhaaldelijk niet aan die taakstelling voldoet, wordt zij door de provincie onder actief toezicht geplaatst. Dan moet de gemeente een plan aanleveren, een plan van aanpak aanleveren, waaruit blijkt welke acties ingezet zullen worden, om wel aan die taakstelling te voldoen. En wanneer dit bestuurlijke traject niet het gewenste effect heeft, kan het toch zelfs leiden tot een juridische interventie. De gemeente Noordoostpolder staat sinds maart 2024 onder actief toezicht. En in maart dit jaar heeft de provincie ingestemd met het plan van aanpak van de gemeente. En om nu concreet in te gaan op uw eerste vraag, de provincie heeft dus niet de taakstelling opgelegd, dat doet het Rijk. Maar wij moeten er wel op toezien dat die taakstelling gehaald wordt. En Noordoostpolder heeft hier een plan van aanpak voor opgesteld en de verwerving van het vastgoed was een van acties die zij namen om een zogenaamde doorstroomlocatie te realiseren. En daar ziet het college nu van af en daar heeft de gemeenteraad dus ook mee ingestemd. Tegelijkertijd stelt het college van Noordoostpolder dat zij zich zullen blijven inzetten om de taakstelling te behalen. Het plan van aanpak betreft meer activiteiten en daar zal nu uitvoering aan gegeven moeten worden. Het effect hiervan zal de komende tijd moeten blijken. Maar we moeten ook onderkennen dat het niet realiseren van deze doorstroomlocatie niet behulpzaam is bij het tijdig inlopen van de taakstelling. Ja, en dan vraagt u hoe het college deze actie ziet in het kader van de statushouders in het algemeen. En het college snapt dat de acties die de Tweede Kamer neemt effect hebben bij de gemeente. De onduidelijkheid die nu lijkt te zijn ontstaan doordat de wetgeving nog door de Eerste Kamer moet, helpt daar niet echt bij. Maar zolang de taakstelling in de wet staat, zullen wij daarop handhaven. En de halfjaarlijkse taakstelling is dan ook onverminderlijk van kracht. Tegelijkertijd zien we ook dat gemeenten zich in dit geval in een hele complexe en veranderende context moeten verhouden. En waarin landelijke beleidswijzigingen botsen met lokale concrete invulling. Als provincie zullen we moeten blijven handhaven, maar we zullen ook in gesprek moeten blijven met de gemeente over hoe zij dan die taakstelling kunnen gaan invullen. En dat is ook meteen het antwoord op uw derde vraag. Ja, de taakstellingen blijven staan. Zolang de huisvestingswet uit 2014 van kracht is, blijft de provincie toezien op het naleven van deze verplichting met alle daaraan verbonden consequenties. En vervolgens uw laatste vraag, hoe we dat dan zien als het gaat om statushouders. Ik heb u al proberen duidelijk te maken dat wij verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het behalen van de wettelijke taakstelling. En dat zullen we ook blijven doen. En ook moeten we erkennen dat de primaire taak voor die taakstelling ligt bij de gemeentes. Als provincie zullen we natuurlijk de komende tijd ook echt wel in de gaten houden wat er gebeurt met de ontwikkelingen rond de asielwet. En mocht de voorgestelde wetswijzigingen ook worden aangenomen door de Eerste Kamer, dan voorzien we dat dit gevolgen zal hebben voor de manier waarop gemeentes hun taakstelling voor huisvesting kunnen invullen. De realisatie van huisvesting voor taakstelling wordt daardoor aanzienlijk bemoeilijkt. In die zin maken wij ons ook zorgen om de uitvoerbaarheid van de taakstelling. Zeker als gemeentes dus minder beleidsruimte krijgen om maatwerk te leveren. We blijven ons daarop inzetten voor een werkbare aanpak. En dat moeten we doen in afstemming met zowel het Rijk als met de gemeente. Dank u, voorzitter.
Mevrouw Uitwillige.
Ik begrijp het dilemma wat u schetst, maar in dit dossier zijn natuurlijk heel veel dilemma's. Ook het dilemma van de statushouders die niet geplaatst worden en AZC's die overvol zijn. Het lijkt mij sterk als een gemeente een achterstand heeft van 100 statushouders en de eerste 50 gaan al niet door, dat ze zich binnenkort gaan houden aan de taakstelling die u door u is opgelegd. Wat voor concrete acties gaat u doen als blijkt bijvoorbeeld dat in het najaar dat er nog steeds niks opgelost is en de wachtlijst maar groeit en groeit en groeit?
Ja, dank u nog eenmaal. Wij leggen de taakstelling niet op. Dat doet het Rijk. Ja. Maar wij moeten hem wel handhaven. En daar zit natuurlijk wel de crux in. Hè? Want ik denk dat u ook wel begrip kan hebben voor gemeentes die ook een beetje denken van ja, wat komt eraan? Wat betekent dit? Hoe kan ik wel iets organiseren? Hoe kan ik niet iets organiseren? En dat is het gesprek wat we met ze moeten voeren. En ik hoop dan ook dat we richting het najaar wel duidelijkheid krijgen over wat er met de wetgeving gebeurt. Zodat we het goede gesprek met elkaar kunnen voeren. En dat zal dan in het Oostpolder inderdaad betekenen dat we verwachten dat ze acties nemen om die taakstelling alsnog te voldoen. Ze hebben niks voor niks gekozen om een doorstroomlocatie te realiseren, om een grote stap te kunnen zetten. En daar hebben ze nu voor gekozen om van af te zien, maar dat betekent wel dat ze op een andere manier nog steeds huisvesting moeten organiseren volgens de wet.
Mag ik nog één vraag stellen, voorzitter? Als nou blijkt dat de Eerste Kamer deze wet verwerpt, wat gaat u dan doen naar aanleiding van de Noordoostpolder? Want dan vervalt hun argument.
Ja, ik ga niet in de stoel van het college van het Oostpolder zitten, dat doen wij niet. Maar op het moment dat Eerste Kamer het verwerpt, dat betekent dat de status van statushouders blijft dat ze wel met voorrang geplaatst mogen worden. Dus dan zullen we daarop drukken en dan zullen we nog steeds de taakstelling elke keer dat gesprek moeten voeren. En dan heeft de gemeente nog een instrument in handen om het te doen.
Dank u wel. Dank u wel, gedeputeerde Muller. De volgende set van vragen is van de fractie van de BBB. En dat gebeurt bij monden van de heer Heijboer. Met betrekking tot de wolvenaanvallen op schapen in de Noordoostpolder. En die vragen zullen worden beantwoord door de gedeputeerde voor Natuurbeheer. En dat is de heer Hofstra. Meneer Heijboer, ga uw gang.
Mijn vragen zijn naar aanleiding van het bericht van Omroep Flevoland dat bij het DNA-onderzoek bij 12 vastgesteld dat 12 schapen die in Tollebeek en een schaap in Nagelen door een wolf in april zijn gedood. Er loopt een proces van schadeafhandeling voor getroffen veehouders. Mijn fractie gaat ervan uit dat ze adequaat en tijdig gecompenseerd worden zoals in eerder geval van een veehouder die een vergoeding van 200 tot 400 euro per schaap heeft ontvangen. Daarvoor heb ik de volgende vragen. Overweegt GES aanvullende maatregelen of beleidswijzigingen naar aanleiding van deze en andere incidenten met de wolven in onze provincie? Moet niet iedere wolf in Flevoland als probleemwolf worden gezien omdat wij geen wolvenleefgebied hebben? Hoe wordt de monitoring van de wolven in Flevoland georganiseerd en hoe snel worden vee- en dierhouders in Flevoland geïnformeerd bij nieuwe waarnemingen of aanvallen? En hoe overweegt GS de belangen van veehouders tegenover de beschermde status van de wolf? Zeker nu blijkt dat deze voor grote schapenhouders praktisch onmogelijk is om hun dieren volledig te beschermen.
Dank u wel, gedeputeerde Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel en dank aan de BBB voor het stellen van deze vragen, want het is inderdaad een item wat zeker ook leeft onder de dierhouders in Flevoland. Los van de onzekerheid die het geeft, is het ook een behoorlijk emotioneel onderwerp, hebben we ook gezien, ook in andere provincies waar dit speelt. Dus in dat opzicht gaan we er ook heel zorgvuldig mee om. U stelt of wij inderdaad aanvullende maatregelen overwegen als GS zijnde. In principe niet, want op 18 april, en dat is, jongens, dat is nog niet zo heel lang geleden, heeft het bestuur van het IPO en dan via de BAK Landelijk Gebied, hebben wij het interprovinciaal wolvenplan ook vastgesteld. U bent daar ook over geïnformeerd via een mededeling. En daarin zijn ook de beleidsuitgangspunten, die hebben we daarin vastgelegd, hoe de provincies omgaan met de wolf. Ja, in Flevoland, er zijn een aantal natuurlijk in Nederland aangewezen wolvengebieden. Maar in Flevoland is in principe nog steeds tot op heden incidenteel sprake van een zwervende wolf. En die komen dan vaak, zoals al gezegd, kortstondig vanuit een andere provincie. Trekken vaak door onze provincie heen en zijn ook weer heel redelijk snel weer weg. En daarom hebben wij vooralsnog gezegd, we gaan geen aanvullende maatregelen treffen. We hebben wel gezegd dat wij bijvoorbeeld een wolfwerend raster hebben aangeschaft, samen in samenwerking met LTO. Daar kunnen agrariërs ook gebruik van maken, maar dat is wel heel lastig als het inderdaad over een rondtrekkende wolf betreft. En daarnaast, voorzitter, werd ook de vraag gesteld, moet niet iedere wolf als probleemwolf worden gezien? In het interprovinciaal wolvenplan hebben wij juist ook die interventierichtlijn hebben wij vastgesteld. Daar is een behoorlijke lange discussie ook over geweest van wat is nu die probleemwolf. Daar hebben we ook met het ministerie van LVVN nadrukkelijk ook over gesproken. Het ministerie van LVVN werkt daarom ook op dit ogenblik aan een definitie van een probleemwolf. Want we hebben gesteld dat moet je eigenlijk landelijk vaststellen. Want als je eens iedere provincie apart dat gaat definiëren, krijg je weer verschillen en krijg je ook weer problemen met eventuele juridische consequenties die eruit komen. En die definitie die sluit ook aan bij de interventierichtlijnen die we in dat interprovinciaal wolvenplan hebben opgesteld. En op basis van die formulering vanuit het ministerie kunnen we dus concluderen of het een probleemwolf is of niet. Want het is niet zo dat iedere wolf die zich in Flevoland ook bevindt ook direct conform de interventierichtlijnen voldoet aan zo'n definitie van probleemwolf. Dus vandaar dat dat wel nauw komt kijken en dat het ministerie dat ook op dit ogenblik ook aan het oppakken is. Voorzitter, dan is de derde vraag die ook wordt gesteld. Hoe is de monitoring van de wolf georganiseerd? En worden ook dieren- en veehouders ook heel snel geïnformeerd als er aanvallen zijn of als er signalen zijn? Er vindt geen structurele wolvenmonitoring plaats bij ons in de provincies, omdat er nog geen sprake is van de wolventerritoria. Er vindt echt structureel monitoring plaats als het aangewezen is als wolvengebied. Dat is in Flevoland nog niet het geval. Wel kunnen uiteraard de waarnemingen kunnen worden gecommuniceerd richting bij 12, die dat ook registreert. Iedere provincie heeft ook een eigen provinciaal wolvencoördinator, waarbij ook verschillende meldingen ook kunnen worden gedaan. Ja, en Nogmaals, daar zijn wij geen coördinatie, maar ik weet wel vanuit het veld dat als er ergens een wolf wordt gesignaleerd, ik krijg ook bijna direct, maar goed, dat zult u misschien ook wel kijken, direct de appjes en de filmpjes toegestuurd. Want dan gaat het onderling door de verschillende appgroepen, gaat het ook wel redelijk snel. Dus in dat opzicht, maar vaak is het dan ook zo dat de wolf alweer de provincie uit is voordat er dan echt iets is. En voordat we kunnen constateren dat ook schapen ook doodgebeten zijn door een wolf, moet dat ook geanalyseerd zijn op basis van DNA door bij 12. U stelt als laatste vraag, de BBB stelt de vraag van wegen wij die belangen van die veehouders tegen opzichte van die status van de wolf. Daar is het interprovinciaal wolvenplan is voor ons echt het eikpunt. Daarin krijgen dierhouders krijgen ook gewoon die tegemoetkoming. U refereert daar ook terecht naar. De BBB geeft ook aan dat schade door een wolf ook wordt vergoed. Wij hebben daarbij wel gezegd dat, omdat het mede vanuit de gevoeligheid, maar mede ook vanuit toch wel, omdat het vaak rondtrekkende wolven zijn, hebben wij gezegd, u hoeft geen maatregelen te treffen tegen die wolf, wat vaak wel is bij faunaschade. U krijgt sowieso als er sprake is van een wolvenaanval, u schade vergoedt. Dat is overigens ook in wolventerritoria. Daar hebben we afgesproken dat het in ieder geval voor de komende 2 jaar is. Omdat er juist ook zoveel emotie in dit dossier zit, hebben we gedacht om daar ook echt ruimhartig gezamenlijk als provincies mee om te gaan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Nog behoefte aan een vervolgvraag?
Nee, dank u wel voor de antwoorden. Het is altijd aangrijpend als een wolf is geweest dat je een spoor van dode schapen achterlaat. En dat het onder de aandacht blijft.
Dank u wel. Dank, gedeputeerde. Daarmee ronden wij het vragenhalfuur van de statenleden af. En zijn we bij agendapunt nummer 5. En agendapunt nummer 5 betreft de benoeming en beëdiging van een plaatsvervangend lid, tevens bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer. Het samenwerkingsverband waarin wij samen met de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland onze rekenkamertaken op grond van de provinciewet hebben ondergebracht. Waar in de programmaraad mevrouw Den Boer namens ons een belangrijke rol heeft als voorzitter, maar ook betrokken is bij de selectie nu van het te beëdigen nieuwe plaatsvervangend lid, tevens bestuurder van de Rekenkamer. De provincie Flevoland, voor zover u dat nog niet weet, heeft van deze 4 provincies de werkgeverstaak, om het even zo te zeggen, voor de Randstedelijke Rekenkamer. En tegen die achtergrond bent u leden van de Staten, gehouden om getuige te zijn van het afleggen van de verklaring en belofte van de heer Van der Werf, die door de 4 provincies is benoemd in die functie. En de heer Van der Werf is aanwezig. Ik wil u vragen naar voren te komen. Ik had u al even voorbereid op die diepe kuil waarin u dan moet gaan staan. U kunt inderdaad hier naartoe komen. Ik wil graag de leden van de Staten vragen en ook de anderen aanwezig om op te staan van hun plaatsen, zodat we de tekst kunnen gaan de tekst van de verklaring en belofte kunnen gaan voor. En daarmee, met het toelaten tot die verklaring en belofte, hebben de Staten van Flevoland ook benoemd in die hoedanigheid. Dus dat vindt op hetzelfde een en ondeelbare moment plaats. Artikel 79g van de provinciewet schrijft voor dat de leden van onze rekenkamer ook beëdigd worden. Dat is een belangrijk moment, niet alleen voor degene die de verklaring en belofte in dit geval gaat afleggen, maar ook voor de herkenbaarheid en de legitimatie van het werk van rekenkamers in ons land. Gewoon een belangrijke functie in het beoordelen van doelmatigheid en doeltreffendheid van het overheidshandelen. En ik wens u alvast daar heel veel succes bij toe, samen met de staf, de medewerkers, de andere onderzoekers die bij de Rekenkamer werkzaam zijn. Ik lees de tekst aan u voor en ik vraag u die aan mij te bevestigen met de woorden dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middeljk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de Rekenkamer naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Van der Werf. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Dan heb ik voor u bloemen. U bent van mij gewend dat ik even schors om te feliciteren. Dat wou ik eigenlijk heel kort houden. Maar er zijn namelijk ook andere mensen van de Rekenkamer die u graag nog even feliciteren. Dus dat doen we toch nog even. Geef voor u de gelegenheid om zich nog even voor te stellen aan de heer Van der Werf. Dus de vergadering is kortstondig geschorst. Blijft u even hier staan, dan komen de mensen even bij u langs. Dan vraag ik iedereen haar of zijn plaats weer in te nemen, zodat wij de vergadering kunnen voortzetten. Overigens ook ditzelfde agendapunt, want bij dit agendapunt hebben wij nog wat zaken af te handelen. Dat is namelijk de benoeming van een lid in de commissie Planning en Control. In de vacature die is ontstaan door het ontslag dat collega Van Rooij heeft genomen uit die commissie. Er is een procedure kenbaar gemaakt waarbij kandidaten zich voor een bepaalde tijd konden melden. Dat betekent dat er geen vrije ronde is. En ik heb begrepen dat, dat de heer Van Dijk, burgerstatenlid van de fractie van D66, en de heer Ruisenaars van Sterk Lokaal Flevoland zich als kandidaat hebben gemeld. En dat de keuze dus ook beperkt is tot deze twee kandidaten daardoor. Meneer Van Rooij?
Ja, voorzitter, ik had gemeld al bij het fractievoorzittersoverleg dat ik de zaal zal verlaten omdat ik niet meer deelneem aan deze stemming.
Ik had u daar ook gezegd van u kunt zonder enige verdere woordmelding ook als u dat wilt de zaal verlaten. Gaan we over tot besluitvorming. Dat betekent dat 37 leden aanwezig zijn, maar dat een van die 37 de heer Ruisenaars zelf is. En de keuze is tot hem beperkt. Dus ik kan aan u, meneer Ruisenaars, geen stembiljet uitreiken. Dat betekent dat 36 stembiljetten worden uitgereikt. Ik wil de leden van Ulsen, Den Os en van Hardeveld graag benoemen tot lid van de commissie voor de stemopneming. En ik wil hen vragen dat zodra zij hun briefje hebben ingevuld en hebben ingeleverd om dan hier naar voren te komen. U kent de routine en samen met de medewerkers van de griffie een uitslag vast te stellen. Als het goed is krijgt u een briefje uitgereikt. Ja, gaat nu gebeuren. En dat mag u gaan invullen. U kunt een keuze maken tussen beide kandidaten. En uiteraard staat het u vrij om ook een blanco stem uit te brengen. Maar die draagt niet bij aan het bepalen van de meerderheid. De meerderheid wordt er alleen kleiner van. Ik begrijp dat er een uitslag van de stemming bekend is en dat mevrouw Den Os de woordvoering namens de commissie zal doen. En ik hoor dan graag van haar hoeveel stemmen zijn uitgebracht, of ze alle geldig zijn, hoeveel stemmen er blanco en hoeveel stemmen er per kandidaat zijn uitgebracht. En ik geef het woord aan mevrouw Den Os.
Dank u wel, voorzitter. Ik breng verslag uit namens de commissie stemopneming. Het betreft de stemming over de kandidaten voor de commissie planning en controle. Het aantal ontvangen stembiljetten bedraagt 36. Dat aantal komt overeen met het door de voorzitter van PS genoemde aantal stemgerechtigde leden. Het aantal blanco stemmen is 1. Die tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag. Daarmee tellen dus 36 stemmen mee voor het bepalen van de uitslag. Het aantal stemmen voor de heer Van Dijk is 18. Het aantal stemmen voor de heer Ruizenaars is 17. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Ik stel vast dat een meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht op de kandidaat, de heer Van Dijk. De heer Van Dijk is aanwezig en ik vraag hem of hij de benoeming wil aanvaarden. Dat is het geval. Daarmee, meneer Van Dijk, bent u lid geworden van de commissie Planning en Controle. Ik wens u veel succes bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Dank u wel. Daarmee hebben wij de vacature vervuld en is het agendapunt benoemingen ook afgerond. En komen we bij het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken voor deze vergadering van 9 juli. En ik vraag u of er over de voorgestelde afhandeling uwzijds vragen of opmerkingen zijn. Kunt u instemmen met de voorgestelde afhandeling? Dat is het geval. Daarmee hebben wij de stukken afgedaan. En komen we bij de vaststelling van de besluitenlijsten. Als eerste de besluitenlijst van uw vergadering van 18 juni 2025. Daarover of naar aanleiding daarvan? Daarmee is de besluitenlijst vastgesteld. De besluitenlijst van de Integrale Statencommissie van 11 juni 2025. Daarover of naar aanleiding daarvan? Niemand van u. Daarmee is ook deze besluitenlijst vastgesteld. Bij hamerslag doet u bij agendapunt 8a, b en c af de afdoening van moties, de notitie slagvaardige vereniging IPO en de zienswijze op de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer 2026. U heeft aldus besloten en dat brengt ons bij agendapunt 9a en dat is de zomernota 2025. Hier is een spreektijd van 5 minuten per fractie voor de beide termijnen gezamenlijk, inclusief interrupties. Daar loopt de klok dus op mee. En ik ga bij u inventariseren wie hier over het woord wenst. En ik zal als eerste in ieder geval, omdat ik weet dat zij een motie wil indienen, het woord geven aan mevrouw Den Boer van de fractie van de SP. Dat is in ieder geval het geval, de Boer moet ik zeggen. Zijn er andere woordmeldingen? Bij de heer Remeri, de heer Raterink, de heer Ruizenaars in dit gezelschap. Het woord is aan mevrouw de Boer. Mevrouw Boer, excuus. Ik zeg het 2 keer verkeerd. Helemaal niet goed. Mevrouw Boer.
Oké, voorzitter. De zomernota voor 2025 ligt voor ons. Een rapport dat ons inzicht zou moeten geven in de beleidsmatige en financiële afwijkingen op de eerder vastgestelde programmabegroting voor 2025. Het is een technisch document dat volstaat met cijfers en financiële herschikkingen. Achter al deze cijfers en herschikkingen schuilen politieke keuzes. Keuzes die mensen raken. En hoewel de SP-fractie in kan stemmen met de zomernota zoals deze voorligt, zijn er voor ons toch enkele kritische kanttekeningen. We zien namelijk dat deze zomernota nog altijd onvoldoende breekt met oude patronen. Patronen waarbij een structurele ongelijkheid in stand blijft en waar de investeringen vaker bij organisaties dan bij de mensen terechtkomen. Het grootste deel van de wijzigingen wordt gedekt vanuit geoormerkte reserves of de stelpost nieuw beleid. Dit is conform de afgesproken lijn om de begroting sluitend te houden. We zien dat deze reserves vooral worden aangesproken voor investeringen in bestuurlijke processen, organisatiekosten, infrastructurele meerkosten en subsidielijnen richting instellingen. En niet voor het verbeteren van de bestaanszekerheid van de gewone Flevolanders. Zoals bijvoorbeeld de sociale agenda, die is gericht op het verbeteren en versterken van de vitale samenleving. Ook zien we dat er 6 posten zijn waar wel een impact op de vrije ruimte is. Oplopend tot 418.000 in 2025 en structureel 490.000 voor de jaren daarna. We vragen u, hoe worden deze structurele lasten in de komende jaren gedekt? En wordt er overwogen om de stelpost nieuw beleid nauwer te prioriteren richting urgente opgaven? Wat betreft het strategisch waterbeleid begrijpen we dat in verband met capaciteitsproblemen 150.000 is overgeheveld naar de stelpost nieuw beleid. Desondanks wil de SP oproepen met klem om projecten zoals watermonitoring, drinkwatervoorziening en waterbeschikbaarheid bovenaan de prioriteitenlijst te zetten. We zien dat door de klimaatverandering, bevolkingsgroei en ruimtelijke claims de druk op de watervoorziening toeneemt. Voor onze inwoners is het van essentieel belang dat er niet alleen structureel, maar ook toekomstgericht wordt gewerkt aan kwalitatief goed drinkwater dat voldoende te verkrijgen is. Want water is een basisrecht. De incidentele subsidie voor de aanpak van ondermijning is wat SP betreft onvoldoende. Tijdens de beeldvormende sessie die op 11 juni met dit onderwerp werd gehouden, gaven meerdere partijen aan dat het vraagstuk een structureel karakter heeft. Want als criminaliteit wortelschiet in achterstand, dan bestrijd je dit niet met incidentele subsidies. De Flevolandse norm 2.0 vraagt om een structureel beleid. Een beleid met lokale verankering, toezicht, samenwerking en dus ook geld. De SP pleit er dan voor om deze regeling om te zetten in een meerjarige aanpak, waarbij structureel financiële middelen worden vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning in het buitengebied. Een aanpak die is gericht op samenwerking tussen gemeenten, RIEK en politie, waarbij structureel wordt ingezet op toezicht en bewustwording, onder andere door de Rood voor Rood regeling. Hier wil je dan ook een motie voor indienen. Moet ik dat nu vast dictum of later, voorzitter? Nu? Ja. Wij dienen dan een motie in waarvan de dictum luidt. Wij verzoeken het college om bij de vaststelling van de begroting 2026 tot 2029 structureel financiële middelen vrij te maken voor de aanpak van ondermijning in het buitengebied. Om tegelijkertijd een samenwerkingsstructuur te vormen met de gemeenten, RIEK en politie en daarvan jaarlijks te rapporteren in de provinciale staten. En om uiterlijk januari 2026 een monitoring- en evaluatiekader te presenteren met heldere doelstellingen en indicatoren. Okay, en dan verder. De stijgende kosten voor onderhoud van infrastructuur zijn verklaarbaar en worden opgevangen door de voorziening niet jaarlijks onderhoud. Het college zegt dat een sober onderhoud wordt overwogen. Dat roept bij de SP de volgende vragen op. Wie merkt iets van het sober onderhoud? Zijn dat de bedrijven die over de industrietreinen rijden of zijn het de inwoners in de buitengebieden die straks een minder bereikbare of minder veilige infrastructuur hebben? En in hoeverre kan een deel van deze lasten structureel worden gedekt uit het opzetten van de motorrijtuigenbelasting? En als dit niet mogelijk is, waarom niet? Daar ontvangen wij graag van het college een helder uitleg en onderbouwing op. Tot slot, voorzitter. Deze zomernota bevestigt wat we al vaak hebben gezegd. De keuzes die gemaakt worden zijn niet altijd ten gunste van de mensen die dit het hardst nodig hebben. We roepen het college dan ook op om in de komende begrotingscyclus scherp te blijven op de structurele lasten en om binnen de vrije ruimte prioriteit te geven aan kerntaken die onze inwoners raken. De kerntaken zijn waterzekerheid, leefbaarheid en veiligheid. De zomernota biedt daarvoor voldoende haakjes, maar het vergt ook richting. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Boer. Het woord is aan de heer Remeri. Ja. Dank voorzitter. De zomernota is een voortgangsrapportage voor 2025 en geeft ons een beeld van te behalen doelen voor het komend jaar.
Het verschil is slechts 0,2% op onze begroting, dus absoluut niet materieel. Maar wat het geeft ons wel inzicht in wat er op financieel gebied gebeurt en geeft ons voortgangsbewaking en financiële gezondheid voor het komende jaren. Alleen op middellange termijn, voorzitter, zien wij als BBB-fractie wel wat aandachtspunten komen, omdat we best wel veel doelen krijgen met betrekking tot extra huizen, extra defensie en extra zaken die nodig zijn voor de groei van Nederland. Die krijgen we vanuit Den Haag en vanuit onze omringende provincies te horen. Wat ik hiermee wil aangeven, dat we als staten wel dit moeten blijven noemen. En GS heeft ook tijdens de beeldvormende, oordeelsvormende sessie gezegd dit elke keer op de agenda te zetten. De reden waarvoor ik hier sta, ik heb samen met onze fractievoorzitter hebben we gisteren een werkbezoek gedaan in de Noordoostpolder. Hebben we Tweede Kamerleden op visite gehad en die hebben ook feitelijk gezien wat we nodig hebben in Flevoland. Op de terugweg stond er een enorme file op de A6. Van meer dan 1 uur stond men stil. En ik heb toch even de Kamerleden even gebeld en gezegd van ja, dit speelt er. Ja, ik zie het ook. Om aan te geven, ik zou graag de statenleden willen oproepen, gebruik de komende periode voor werkbezoeken en help de Tweede Kamerleden in duidelijk te geven wat wij in Flevoland nodig hebben. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Remeri. De heer Raterink. Ja, ga uw gang. En daarna de heer
Ruijsenaars. Dat was een vergissing, voorzitter.
U ziet af van het woord.
Yes.
Dan is het woord aan de heer Ruijsenaars.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen vrijdag stuurde gedeputeerde Hofstra een spoedmededeling richting Provinciale Staten over de tussenstap van het provinciefonds. De tussenstap spreekt voor Flevoland van 6 miljoen structureel. En over het CBION-rapport stelde ik al vragen over in de commissie, wat in de zomernota in onder hoofdstuk 3.2 valt. Naar aanleiding van de spoedmededeling heb ik toch een aantal vragen voor gedeputeerden. Vraag 1. In de begeleidende brief van de minister wordt een vervolgtraject naar aanleiding van de financiën genoemd. Hoe en wanneer wordt PS hierbij betrokken? Vraag 2. Hoe bereidt GS zich voor op het structurele model vanaf 2027? En vraag 3. Welke risico's ziet GS bij de verdere implementatie van het model? Tot zover mijn bijdrage.
Dank u wel, meneer Ruijsenaars. Ik geef het college graag de gelegenheid te antwoorden. Ik begin uiteraard met de heer Hofstra, portefeuille Financiën. Ik kijk daarna even of de andere leden van het college zich nog aangesproken voelen om te reageren. Ik hoorde wat opmerkingen over water gemaakt worden. Dus ik kijk even gedeputeerde Simonsen of u nog. Dan neemt de heer Hofstra die beantwoording in ieder geval nu ter hand. Ik zal zelf gaan reageren op de door mevrouw Boer ingediende motie over de ondermijning. En op dat punt zal ik straks vragen de heer Smetsers om even hier bij mij te komen zitten om dat deel van de vergadering te leiden. Het woord is nu aan de gedeputeerde voor Financiën, de heer Hofstra.
Voorzitter, dank u wel. En dank ook voor de gestelde vragen. Beperkt aantal vragen, want we hebben natuurlijk in de oordeelsvormende sessie hebben we natuurlijk ook het een en ander al met elkaar besproken. Ik begin daarom gewoon maar even bij de vragen die zijn gesteld en met name vanuit de SP. Die stelde een aantal vragen die hier betrekking op hadden, los van een aantal algemene opmerkingen. Maar misschien vooraf is het nog wel even goed om op te merken dat de zomernota is echt een tussenbalans. Het is echt even de thermometer op dit ogenblik even in de begroting steken om even te kijken van waar staan we nu, welke technische wijzigingen zijn nodig en op die manier ook daar dingen te stappen te zetten. En dan is inderdaad van ja, hoe worden dus de verdere structurele lasten, hoe worden die in de begroting opgenomen? Dat was ook een vraag die de SP ook stelde, hè, van die hieruit voortvloeien. Als dat de zomernota inderdaad structurele lasten voortvloeien, nou dat is volgens mij op 1 of 2 punten is dat aan de orde. Die worden gewoon verwerkt bij de begroting zometeen en daar moet u feitelijk het besluit nog een keertje over nemen. Want bij de begroting stelt u ook de structurele last voor de komende jaren vast. U stelt ook inderdaad van, hoe worden de komende jaren geprioriteerd? Nou, die discussie hebben we met elkaar al best wel stevig gevoerd, volgens mij, binnen de perspectiefnota. Waarbij we binnen de perspectiefnota ook onze transitieopgaves hebben benoemd. U heeft als Provinciale Staten heeft u ook uw inbreng gebracht bij de perspectiefnota, wat u belangrijk vindt bij de prioritering en bij de toekomstige ontwikkeling in deze provincie. Die prioritering nemen we zometeen ook mee in de begroting. En dan is het aan u om te toetsen of gedeputeerde staten die prioritering die u toen bij de perspectiefnota heeft ingebracht voldoende terugziet in de begroting. Dus dat nog even met betrekking tot de vraag die ook werd gesteld door de SP. Dan werd er ook nog een vraag gesteld rondom de subsidieondermijning. Nou, daar gaat de commissaris zometeen op in. En er werd nog een vraag gesteld over de onderhoud van wegen en of de MRB daar een rol in kon spelen. Nou, ik heb vorige keer al even aangegeven dat rondom de onderhoud van wegen, waarbij het langdurig onderhoud en kortdurend onderhoud, dat dat een soort schuif is tussen die twee verschillende begrotingen, zoals we die doen. Maar uw concrete vraag die was van, kan dit dan gedekt worden uit de MRB? Nou, de MRB is gewoon een algemene baatbelasting. Daar zit niet zozeer in dat wij de MRB direct ommerken aan één specifiek onderwerp. Dus dat we zeggen, voor die MRB gaan wij alleen wegen aanleggen of gaan we alleen maar bruggen bouwen. Het is gewoon een algemene baatbelasting in onze begroting. Dus de MRB kunnen wij aanwenden voor alle mogelijke investeringen die wij doen als provincie zijn. Dus uw vraag van, wordt dat dan gedekt door de MRB? Ja, in feite wel. Maar we gebruiken de MRB nog voor veel meer dingen. Het is niet specifiek alleen voor onderhoud van wegen en dat soort zaken. Dat even met betrekking tot de vragen. Volgens mij de BBB gaf inderdaad, stelde niet echt heel veel vragen. Het is inderdaad een verschil van 0,2% op de begroting. Klopt, het effect is zeer beperkt in dat opzicht. Ik hoor uw oproepen. Ik zal kijken of mevrouw Muller veel files kan veroorzaken als er werkbezoeken zijn van Kamerleden. Maar goed, ik denk niet dat dat uw oproep was, maar we nemen hem zeker mee, want het is denk ik ook in ons aller belang om hier ook Kamerleden naar deze provincie toe te halen en te laten zien waar we mee bezig zijn. De heer Ruisenaars van Sterk Lokaal Flevoland stelde de vragen, voorzitter, over onder andere de mededeling. Ja, dat waren echt richting de mededeling, maar het wordt ook wel genoemd in deze zomernota, dus ik snap ook wel even dat u die twee met elkaar ook verbindt. U stelt ook even, hoe en wanneer wordt PS, hoe worden wij betrokken als PS zijnde? Nou, als GS zijnde is het eigenlijk ook nog maar net vers van de pers wat nu deze tussenstap is. Ik blijf het ook concreet een tussenstap benoemen. Dat is wat we als GS zijnde ook steeds ook benaderen. Wat dat is? Nou, er lopen een tweetal trajecten zullen gaan lopen. Enerzijds deze 6 miljoen die nu als tussenstap op onze begroting, een vermindering op onze begroting komt. Daar zullen wij als GS ons moeten gaan oriënteren. Wat dat voor onze begroting voor effect heeft, dat is de ene lijn. Zo gauw we daar meer over weten, zullen we u ook daarbij als Provinciale Staten ook betrekken en u ook daar ook over informeren. Hoe bereiden wij ons daarin voor? Nou, dat is eigenlijk deze stap. Begin september heeft het college een eerste bespreking over de begroting, waarbij dit een nadrukkelijk onderwerp is. Ja, en de risico's, hoe zien we die risico's? Nou, die risico's zijn in feite nog hetzelfde als de risico's die we toen hebben geduid in onze perspectiefnota. Zijn het niet dat in feite het rapport of het provinciefonds als een soort PM-post stond opgenomen en nu hebben we een concreet getal erbij. Anderzijds blijf ik wel zeggen, de prognoses waren natuurlijk op een zeker moment nog vele malen slechter. Ik heb andere bedragen genoemd die de 20 miljoen overschreden als tekort. Dus als je die twee tegen elkaar verhoudt, is aan de ene kant kunnen we ook zeggen, het is nog steeds een hele stevige pil die we moeten slikken. En we moeten nog echt alert blijven bij het vervolgtraject. Maar deze 6 miljoen, het is een bittere pil. Maar het is een andere pil als dat in het vooruitzicht als risico werd genoemd eerder in de begroting. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan zal ik een reactie geven namens het college op de motie die mevrouw Boer heeft ingediend. En de heer Smetsers vraagt het voorzitterschap over te nemen. Meneer Smetsers, ik wil u vragen dan ook maar de tweede termijn ook even te doen voor het geval. Want dan gaan we een stoelendans doen. Ja. Dus dan ga ik daarna wel even naast u zitten. Dank u wel. Ja. Mevrouw Boer, in de richting van mevrouw Boer, voorzitter, kan ik antwoorden. Wij zijn op zich heel erg blij met de aandacht die er ook in de Staten is voor het thema van de aanpak van ondermijning, waar dan ook in onze provincie. Wij erkennen ook het belang van een stevige aanpak daarvan. Dat hebben we onlangs nog in de commissie met elkaar kunnen bespreken, naar aanleiding van het initiatief van D66 en CDA om dat thema ondermijning ook bij de Staten aan bod te brengen. En er zijn, zeg ik er meteen ter verheldering bij, er zijn structurele middelen beschikbaar voor het tegengaan van ondermijning, ook in onze begroting. Ondermijning, aanpak ondermijning, maar ook voor het versterken van de weerbaarheid van organisatie en bestuur. Die structurele middelen die belopen op dit moment zo'n 200.000 euro. Dat is 112.000 euro uit de algemene middelen en 96.000 euro via een decentrale uitkering van het Rijk. Dat zijn dus onze middelen om ondermijning aan te pakken. En het bedrag waar we het hier over hadden betreft het inrichten van een subsidieregeling, zo hebben we hem genoemd, om de gemeenten in staat te stellen gebruik te maken van de versterkingsgelden voor de aanpak van ondermijning. Daar zijn wij als het ware de kasbeheerder van. En dat bedrag is beschikbaar gesteld door het Rijk voor de Flevolandse gemeenten. Dus de vraag om bij deze motie om structurele middelen beschikbaar te stellen is eigenlijk al beantwoord. Die zijn beschikbaar. Nog los van het feit, zeg ik er een beetje huishoudtechnisch bij, bij het vaststellen van de zomernota is het eigenlijk niet de aangewezen plek om structurele middelen te gaan vrijmaken of daarop vooruit te lopen. Dat is of bij de perspectiefnota of bij de begroting uiteraard aan bod. Het tweede punt van de motie die gaat over de vraag om een samenwerkingsstructuur vorm te geven. En die is er gelukkig. De Flevolandse norm 2.0, die zeer eendrachtig is samengesteld door de gemeenten, door het waterschap, door de provincie, maar ook door politie en openbaar ministerie. Die gaat niet alleen over de aanpak die al die overheden onderling, op eigen territorium hebben bij het aanpakken van ondermijning. Maar die bevat ook afspraken over samenwerking en het uitwisselen van informatie. Het zich laten ondersteunen door het RIEC, het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Dus die samenwerkingsstructuur die is er eigenlijk al stevig in de benen. Die draait eigenlijk al. En waar het gaat om de vraag om een monitorings- en evaluatiekader. Kijk, het is natuurlijk van belang dat als je dit doet, dat je duurzaam, dus gedurende meerdere jaren, op een hele gecoördineerde manier ondermijning aanpakt. Want het is echt een probleem. En ik ben heel blij dat ook de SP-fractie, maar ook anderen die problematiek inzien. Maar de primaire verantwoordelijkheid voor de aanpak van ondermijning ligt het dichtst bij de gemeente, bij politie en openbaar ministerie. En wat we als provincie doen is die aanpak faciliteren, die aanpak ook verbinden, maar wij zijn nauwelijks een uitvoerende partij. De partners in de Flevolandse norm hebben dus gezamenlijk een taak om tot monitoring over te gaan. En een separaat monitorings- en evaluatiekader presenteren zou eigenlijk een beetje onder de duiven schieten van die Flevolandse norm 2.0. Het zou als het ware dubbelop zijn. Wat ik heel graag in dit verband toezeg en waar ik eigenlijk ook al op gepreludeerd heb in de commissiebehandeling, is dat wij dit thema in de Staten jaarlijks met elkaar bespreken. Dat heeft al een bepaalde vorm van monitoring in zich en daarmee kunnen wij ook de uitrol van die Flevolandse norm 2.0 op een gestructureerde manier met elkaar bespreken. En dat brengt mij tot de conclusie, voorzitter, dat ik eigenlijk zeg, ik ben ontzettend blij met het gewicht dat ook de fractie van de SP aan dit thema toekent. Maar met deze motie kan ik eigenlijk niet uit de voeten, omdat het college eigenlijk al door de participatie in de Flevolandse norm, door het beschikbaar hebben van structurele middelen en door het jaarlijkse gesprek met de commissie, denkt al te voldoen aan de wensen die de SP-fractie met deze motie uitspreekt. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben wij de toezegging genoteerd dat u jaarlijks in de commissie bespreking van het onderwerp ondermijning faciliteert / agendeert. Mijn voorstel zou daarbij zijn om de eerste keer dat jaarlijks gebeurt, daarna wel de toezegging af te doen. Want anders blijft die een jaar en dag als toezegging op die lijst staan. Dat lijkt mij niet handig. Dat brengt ons aan het einde van de eerste termijn. Wie kan ik uitnodigen om het woord te voeren in de tweede termijn? Meneer Ruisenaars.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, gedeputeerde, voor de antwoorden op mijn vragen. Erg helder en erg duidelijk. Waar ik een beetje naar op zoek ben, u geeft aan dat wij als PS erbij betrokken waren zodra bekend is wanneer de informatie er komt, zeg maar. Kunt u mij toezeggen dat er ook dan een risicoanalyse gemaakt wordt van de mogelijke gevolgen voor de uitvoering van onze provinciale taken? Daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Dat we dat op tijd weten. En voor de rest kunnen wij prima uit de voeten met de zomernota. Dank u wel.
Dank u wel. Anderen voor de tweede termijn?
Ja, we hebben geen tijd meer, dus we kunnen geen tweede termijn meer doen.
Heeft u 5 minuten gebruikt in de eerste termijn? Is dat... U heeft... Ja, dat is waar. Ja, we hebben niet de gewoonte om de spreektijd met elkaar uit te wisselen. Ik kijk het naar de tijd en het feit dat we alleen dit onderwerp en deze motie aan het bespreken zijn rondom deze zomernota. Kijk ik even rond of het oké is om mevrouw Boer nog even het woord te geven in de tweede termijn, aangezien het over haar motie gaat. Ik zie veel opgestoken duimen en ik zie meneer Van Rooij die zijn hand opsteekt. Geen duim.
Ja, voorzitter, om het even formeel te maken, ik dien een ordevoorstel in om inderdaad die ruimte te geven.
Dat voorstel heb ik volgens mij net gedaan en dat voorstel wordt ondersteund. Dus dan is het woord aan mevrouw Boer.
Dank u wel, voorzitter, voor deze extra tijd. Dank u wel, commissaris, voor de heldere uitleg naar aanleiding van onze motie. En dank u voor uw toezegging. Dus bij deze trekken we de motie in.
Dank u wel. Dank u wel. Dan is de motie ingetrokken. Zijn er nog andere sprekers in de tweede termijn naar aanleiding van de beantwoording? Ik heb de indruk van niet. Dan gaan we over tot de stemming. Sorry, meneer Kok, u wilde nog wel in de tweede termijn?
Nee, ik wou de stemverklaring aankondigen, voorzitter.
Maar daar kom ik nog op. We gaan nu over tot de stemming. Dus mijn volgende zin was geweest, help, ik heb mijn iPad niet om te stemmen. En daarna wilde ik zeggen, is er iemand die een stemverklaring wil geven? Excuus, die heb ik. Dan moet meneer Hofstra nog even antwoord geven. Excuus, meneer Hofstra. Sorry, ik was heel erg in paniek over dat ik geen iPad had en niet kon stemmen en hoe ik dat recht ging breien. Dus vandaar dat dit misschien wat chaotischer loopt dan u normaal van mij gewend bent. Het is bijna zomerreces, iedereen is moe.
Nee, voorzitter, ik vond u al zeer voortvarend en ik weet dat de heer Ruijs naar de vraag had gesteld met betrekking tot de risicoanalyse over de gevolgen voor de begroting. Ja, die nemen we gewoon mee en die, zo gauw die ook bekend is, en we willen hem ook integraal onderdeel laten maken van de discussie met u over de perspectiefnota. Dus die toezegging krijgt u gewoon van ons.
Sorry, maar kunt u die toezegging op een iets rustiger tempo herhalen, zodat we die ook kunnen vastleggen?
Ja, ik wil wel rustig, maar ik voel me altijd enigszins een beetje dat ik hier niet te lang moet staan, dat ik tempo moet maken.
Nee, maar ik vraag u om rustig de toezegging te herhalen, zodat we hem ook allemaal daadwerkelijk begrijpen.
De toezegging richting een sterk lokaal Flevoland is inderdaad dat wij een risicoanalyse over de gevolgen voor onze begroting met betrekking tot de effecten van de korting op het ons provinciefonds, dat we die zullen delen als die beschikbaar is met de Provinciale Staten en onderdeel maken van het gesprek rondom de begroting.
Okay. Mag ik die iets smarter maken? Wanneer is wanneer? Dat is de begroting 2026?
Ja, deze.
Okay.
Deze
begroting. Ja. Niet in 26, maar de begroting over 26,
juist.
Dus in 25.
Ja.
Nou, dan hebben we dat helemaal helder. Dank u wel. En excuses dat ik die over het hoofd had gezien. Dan zou ik heel voorzichtig willen voorstellen dat we overgaan tot stemming. Maar niet voordat ik gelegenheid heb geboden voor stemverklaringen. Ik kijk even rond. Meneer Kok, gaat uw gang.
Nou, komt mooi uit, voorzitter. Mijn stemverklaring. Voorzitter, ondanks het feit dat in deze nota onder de uitgangspunten letterlijk staat dat conform de financiële verordeningen de afwijkingen gegroepeerd per programma beschreven worden en zo de inrichting van de nota aansluit bij de indeling van de programmabegroting, is er toch om onduidelijke redenen en zonder nadere toelichting voor gekozen om de afwijkingen per pijler van de brede welvaart te presenteren.
Dit is niet alleen expliciete strijd.
Meneer Kok, ik snap dat u denkt, andere voorzitter, gaat vast wel lukken in een stemverklaring. Maar dit is wel echt een termijn waar u stelt dingen waar ook andere mensen eigenlijk wel op moeten kunnen reageren. En dat kan niet tijdens een stemverklaring.
Nou, ik wil het graag daarvoor.
Nee, dat kan niet meer, want die termijnen zijn voorbij. Dus u had dit eigenlijk eerder moeten doen. Maar u mag uw stemverklaring even afmaken, maar maak het wel een stemverklaring voor het resterende stukje.
Ja, ik denk we hebben de tijd, voorzitter, dus we kunnen ons wat meer permitteren, maar goed. mag ik doorgaan, voorzitter, dan? Ik heb gezegd dat er toch voor gekozen is om onduidelijke redenen om de afwijkingen per pijler van de brede welvaart te presenteren. En dat is niet alleen expliciete strijd met de huidige financiële verordening, maar het ontneemt PS de mogelijkheid tot een zinvolle inhoudelijke beoordeling. De koppeling aan een subjectief begrip als dat van brede welvaart leent zich niet voor beoordeling, laat staan voor het maken van beleid. Overigens, de bewering van GS...
Meneer Kok, u gaat nu wel heel ver met mijn geduld en dat van uw collega's.
We hebben altijd.
Was dit uw verklaring van uw stem? Dus bent
nou,
u...
dan sla ik een stukje over, voorzitter, als dat makkelijk is. Voor...
Misschien is het wel goed. Nee, meneer Kok, vertelt u ons even de conclusie?
Ik maak het kort, voorzitter. Geef mij een halve minuut.
Meneer Kok, dit gaan we niet op deze manier doen. Dit vind ik niet netjes. U mag uw conclusie nog delen, maar u bent ruim een minuut ononderbroken aan het woord geweest in een stemverklaring. Dat is niet de bedoeling.
Nou, mag ik dan samenvatten?
Nee, u mag zeggen of u voor of tegen stemt en we achter de rest als verklaring gegeven.
Oké, ondanks alles, voorzitter, en onze alle kritiek die ik niet hier zal herhalen, kunnen wij instemmen met deze zomernota.
Fijn, bedankt voor die toelichting. Mevrouw Hukriede.
Dank u wel, voorzitter. Namens de VVD wil ik graag een stemverklaring hebben dat wij in kunnen stemmen met deze zomernota. En dat ik werkelijk dit het failliet vind van de stemverklaring. Dank u wel.
Dank u wel. Ook dat is beter in een termijn trouwens, want daar moeten mensen misschien ook wel op kunnen reageren. Maar meneer Van Rooij.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, voorzitter, ondanks dat we ons niet houden aan de financiële verordening, kennen wij deze college, maar ook de ambtelijke organisatie als een goede organisatie. En voor deze keer zullen wij voorstemmen en de volgende keer zullen we iets minder coulance hebben.
Dank u wel. Het is ook ongebruikelijk om in de stemverklaring al te vertellen wat u de volgende keer wellicht gaat doen. Maar ook die zal ik dan maar, die kan ik ook niet meer tegenhouden. Dank u wel. Heeft iedereen voldoende gelegenheid gehad om een stemverklaring te geven? Dat is het geval. Dat is mooi. Dan zou ik graag het voorstel in stemming brengen. Dat staat, want de motie is ingetrokken. Meneer De Jong en de heer Van Rooij, is het net gelukt? Meneer De Jong, u mag het ook zeggen. Als het, of wilt u ook een roffeltje? Alle stemmen zijn uitgebracht, dames en heren. En met 38 stemmen voor en 0 tegen is die aangenomen. Daarmee eindigen we agenda punt 9 en gaan we door naar agenda punt 10. De motie is vreemd aan de orde van de dag. Dan geef ik het woord weer aan de commissaris.
Dank u wel.
Dank meneer Smetsers voor de waarneming in het voorzitterschap. Wij zijn bij de agendapunt nummer 10 en dat betreft de motie vreemd die door een aantal fracties is ingediend, maar waarvan ik de woordvoering mag opdragen aan mevrouw Den Boer van D66. Ik geef haar de gelegenheid om de motie te introduceren en daarna zal ik inventariseren wie het woord daarover wenst. Mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, deze motie gaat over de defensieplannen en wordt ingediend door 13 partijen. Er moet dus wel iets bijzonders aan de hand zijn als 13 partijen samen, eensgezind, een motie indienen. En dat is ook zo. Want de defensieplannen zullen grote gevolgen hebben voor onze provincie. En met deze motie willen wij als volksvertegenwoordigers het college verzoeken om bij het Rijk aan te dringen op de verbetering van de bereikbaarheid, de voorzieningen en de leefbaarheid van Flevoland. Want Flevoland heeft een achterstand en dat behoeft verbetering. Het Rijk heeft ons nodig voor de defensieplannen, maar wij hebben het Rijk ook nodig voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Daarom dient D66 samen met het CDA, de SGP, Sterk Lokaal Flevoland, de ChristenUnie, de VVD, de BBB, 50PLUS en de SP, Forum voor Democratie, PVV, GroenLinks en de Partij van de Arbeid deze motie in met het volgende dictum. Wij verzoeken het college met klem bij het Rijk aan te dringen op de verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de werkgelegenheid van Flevoland en dit te koppelen aan de defensieplannen. Voor wat hoort wat. En gaan over tot de orde van de dag.
Dank u wel, mevrouw Den Boer. Ik kijk of er de behoefte bestaat om het woord te voeren hierover. Dat is het geval bij de heer Van Weiland, de heer Broer en de heer Raterink. Meneer Van Weiland.
Voorzitter, dank voor het woord. Deze motie heeft natuurlijk niet direct een relatie met de zienswijze, maar toch ook weer een beetje wel. De zienswijze is natuurlijk vanmiddag verstuurd. Daar zal ik niet verder inhoudelijk heel erg op ingaan. Maar dat heeft ook wel invloed op hoe wij tegen deze motie aankijken, voorzitter. En dat heeft er vooral mee te maken met dat wij in die zienswijze weinig inzet lezen ten aanzien van de opgaven die de defensieplannen brengen op het gebied van natuur en rust en gezondheid. Daar zien wij het college niet op inzetten in de zienswijze en daar zien wij ook in deze motie eigenlijk weinig voor terug. Want in deze motie wordt gesproken over sociaal-economische leefbaarheid. En bereikbaarheid. Geeft eigenlijk het college een carte blanche om daar zelf naar eigen inzicht in te handelen en te onderhandelen. En gezien de prioriteiten die het college heeft geschetst in de zienswijze, waar voorbij wordt gegaan aan de belangen van natuur en van de grootste deel van de inwoners van onze provincie, overwegen wij om deze motie daarom niet te steunen. Maar voorzitter, ik heb nog wel één vraag aan de gedeputeerde in relatie tot deze motie, wat misschien invloed kan hebben. We hebben natuurlijk ook de zienswijze van de gemeenten ondertussen gezien. Die zijn nogal verschillend van de zienswijze van de provincie. In het verleden heeft het college van Flevoland goed samengewerkt met Flevolandse gemeenten. Om toch gezamenlijk draagvlak te vinden voor ontwikkelingen en voor onderhandelingsinzet richting het Rijk. Stel deze motie wordt aangenomen, gaat het college dan samen met die gemeente naar het Rijk om samen het beste voor de inwoners eruit te halen, of gaat het college alleen naar het Rijk? Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Weiland. De heer Broer. Dank, voorzitter.
Als jaar 21 hebben wij de motie niet mede ingediend. Want wij vinden dat Nederland dringend moet investeren in defensie. Ook als in Flevoland als defensie dat strategisch gezien noodzakelijk vindt. Maar wij koppelen hier liever niet aan een soort ruilpolitiek van voorzieningen. Voor ons hoort veiligheid geen onderhandelingsmiddel te zijn, maar een nationale verantwoordelijkheid. En vandaar geen steun vanuit jaar 21.
Dank u wel, meneer Broer. De heer Raterink.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de motie van harte ondersteund, maar we hebben toch nog een aantal andere zaken die wij onder uw aandacht willen brengen. En dat gaat om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Daar heb de motie niet over, dat willen we graag toevoegen. We willen graag 1-op-1 natuurcompensatie, voorzitter. En 4 locaties vinden we veel. En wij, mede namens alle inwoners van Dronten en Zwifterband, willen we het laagvlieggebied rond Zwifterband en Ketelhaven graag en het Ketelmeer graag van de baan, zoals u kunt begrijpen. En wat ons betreft ook het loskoppelen van burgerluchtvaart en militair vliegveld. Deze beschouwing is mede namens GroenLinks ingediend, voorzitter.
Even wachten, meneer Raterink, want er komt een interruptie van de heer Broer. We moeten wel met elkaar ons best doen om het niet zozeer over de zienswijze te hebben, maar over de motie die van een andere strekking is. Meneer Broer.
Ja, voorzitter, dank u. Ik ben benieuwd wat de Partij van de Arbeid dan precies wel wil op het gebied van defensie in Flevoland.
Nou, we hebben aangegeven wat we niet willen. Daar moet u het mee doen.
Dank u wel. Mij gewoord dat het college graag een reactie zou willen geven op de motie. Dat gebeurt bij monden van gedeputeerde mevrouw Muller, die ik daartoe de gelegenheid geef.
Ja, dank u, voorzitter, en dank u voor de motie. Een eengezinde motie, zoals u het noemt, mevrouw De Boer, via de voorzitter. Ja, daar kan het college natuurlijk niet omheen, maar het college wil er ook niet omheen. Waar u het pleit voor houdt, is natuurlijk heel mooi. We hebben het er vorige week ook uitgebreid over gehad dat we ook wederkerigheid willen hebben in onze gesprekken met het college en met het kabinet. Eén ding valt me wel op, en daar viel iemand anders ook over, dat u het heel specifiek over de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de werkgelegenheid van Flevoland wil koppelen aan de defensieplannen. En er zijn natuurlijk meer plannen waar we dit ook voor nodig hebben. Onze woningplannen, daar hebben we het ook voor nodig. Dus ik zou hem zelf iets breder willen zien. Uw oproep is heel duidelijk. Zorg voor die wederkerigheid dat ook het Rijk wat terug doet. Hè? Het is niet alleen maar, er wordt een woonopgave neergelegd, maar we verbreden de snelweg niet. Het is niet alleen maar, defensie komt hier, maar we komen niet over de brug als het gaat om arbeidsmarkt of over opleidingen. Dus ik wil hem graag iets breder zien, meenemen in het ruimtelijk arrangement. Maar de boodschap die hiermee uitstaalt is wel heel duidelijk. En die onderschrijft het college ook. En daar zullen we hard aan werken. Dank u wel.
Dank u wel. Is er behoefte om het woord in tweede termijn te voeren? Bij de heer Van Weiland.
Voorzitter, ik had het college een vraag gesteld.
Gedeputeerde.
Ja, uw vraag was, als ik hem goed geïnterpreteerd heb, gaat u nu zometeen de boer op met gemeentes? Ja, en natuurlijk zullen we dat doen, want we zien dat dat wat Defensie kan brengen naar onze provincie juist ook gaat landen in gemeentes. Het zou heel raar zijn als we daar overheen kijken. We zien dat er een hele grote potentieel bestaat om arbeidspotentie hier naartoe te brengen. Ja, ik kan niet anders voorstellen dat we dat juist samen met gemeentes doen. Dus ja, dat antwoord is daarop eigenlijk heel simpel, ja. Overigens is wel Defensie als eerste aan zet. Maar wij zijn een gesprekspartner voor Defensie. En op het moment dat plannen ergens echt gaan landen, dan heb je natuurlijk het gesprek met elkaar erover.
Dank u wel. Meneer Van Weiland, nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Broer, De heer Raterink. Bij mevrouw Den Boer nog wel het geval, want zij is als indiener en mag zij het laatste woord voeren over deze motie. En dan gaan we kijken of er nog, wat ik niet verwacht, nog zaken voor het college liggen. Mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in de tekst die mevrouw Kempenaar en ik samen hebben voorbereid voor deze motie zijn we heel zorgvuldig te werk gegaan in onze woordkeuze, omdat het omdat wij heel graag het algemeen belang voor wilden laten gaan. Ik denk als wij als politieke partij onze eigen wensenlijstje hadden neergelegd, dat die er zeker anders uit had gezien. En inderdaad, in onze oorspronkelijke tekst stonden ook argumenten zoals dat Flevoland ook wel grote opgaves heeft als het gaat om de woningbouw, de voedseltransitie, de energietransitie op het gebied van natuur. Maar uiteraard mag u de motie breder interpreteren. En uiteraard zijn wij er ook ons van bewust dat niet alleen het ministerie van Defensie aan zet is, maar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nou, en alle andere ministeries. Waar het ons om ging was een signaal. Dat er niet alleen gehaald wordt, maar dat het ook gebracht wordt. En dat we ook iets terugkrijgen voor onze inspanningen. Tot zover.
Voorzitter, dank voor het woord. Dank mevrouw de Boer voor de aanvullende toelichting. Mevrouw de Boer begon met, wij hebben gepoogd deze motie vooral te laten staan voor het algemeen belang. In de motie lees je eigenlijk sociaal-economische leefbaarheid en bereikbaarheid. Dus ik zie daar nogal een mismatch. U begrijpt wat ik bedoel?
Ja.
Dat zie ik daartussen, voorzitter. En het algemeen belang, volgens mij valt daar ook natuur onder. 240 hectare hebben we het over bij Zeewolde. Is dat geen algemeen belang dan, volgens mevrouw de Boer, of valt dat ook onder deze motie?
Wat ons betreft valt ook dat onderwerp wat u noemt onder de leefbaarheid. Dus zo hebben wij dat proberen te vatten.
Maar begrijpt mevrouw de Boer dat als ik lees sociaal-economische tussen haakjes en dan leefbaarheid, dat ik dan niet daar natuur onder lees? Waarom schrijft u dat dan niet erbij?
Omdat wij graag een motie wilden indienen die voor het algemeen belang van alle Flevolanders gedragen zou worden. En als we daar deelbelangen in zouden opnoemen, zouden we daar heel specifiek in worden. En dan zouden we dat ook lastig zijn.
Laatste op, voorzitter. Maar dan constateer ik dus eigenlijk dat als je voor deze motie stemt, dat je zelf een beetje als partij mag vinden wat jij onder dat algemeen belang schaart, zeg maar. En dat niet één gedeeld beeld dan is. Omdat de anders geen meerderheid misschien zou zijn als je het allemaal zou opschrijven. Klopt dat dan?
Nee, dat klopt niet, want ik heb deze motie niet geschreven voor u, maar ik heb deze motie geschreven om een opdracht mee te geven aan het college. Dat zij voor ons en voor de Flevolanders opkomen, zodat wij ook wat terugkrijgen.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben benieuwd of mevrouw Den Boer het met mij eens is dat de heer Van Weiland juist bediend wordt in zijn wens, omdat een heel groot stuk van dat trein wat Defensie gaat gebruiken een natuurgebied is als oefentrein. Daar leven gewoon vogels en allerlei andere dieren. Bent u het met mij eens?
Ja, ik vind het heel leuk dat u mij die vragen stelt, maar u stelt mij vragen die u beter aan het college kan stellen. Ik ben de indiener van de motie en niet gedeputeerde van natuur.
Ik krijg moeilijke antwoorden op vragen, voorzitter. Misschien ligt het aan mijn vragen vandaag.
Ja, sorry voorzitter, ik word toch een beetje getriggerd door de heer Broer. Maar ja, op het moment dat Defensie een schietbaan aan de rand van een bos aan gaat leggen of met helikopters boven een stiltegebied gaat vliegen, dan gaan die vogels daar natuurlijk niet blijven. Dus u weet zelf ook wel dat wat u zegt, maar dat niet klopt.
U verliest allemaal de vorm vanmiddag, althans allemaal een aantal van u. Daar nemen we dan maar even kennis van. En straks als de vergadering voorbij is, kunt u daar onder elkaar naar hartelust op terugkomen. Dank u wel, mevrouw Den Boer. Ik denk niet dat er nog zaken nu liggen voor het college. Ik wil u de gelegenheid geven, als u daar behoefte aan heeft, een stemverklaring af te leggen over deze motie. Ik kijk even rond. Ik zie niet dat daar behoefte aan is. Dan gaan we over tot besluitvorming. en stel ik u de gelegenheid uw stem voor of tegen deze motie uit te brengen. Uitgebracht zijn 38 stemmen, 34 voor de motie, 4 ertegen en daarmee is de motie aangenomen. Wij zijn aan het einde van de agenda gekomen en we zijn eigenlijk ook aan het einde van het politieke seizoen gekomen. Ik zei het u al even, we gaan nog even met elkaar een glaasje drinken en een hapje eten. Althans, dat hoop ik dat u daar allemaal bij zult zijn. Morgen heeft u de gelegenheid om ook met onze organisatie, uw medewerkers in de organisatie, nog eens even terug te blikken op het afgelopen jaar en naar de vakantie vooruit te kijken. Ik wil namens u allemaal met een terugblik op het afgelopen jaar de griffier en de medewerkers danken voor hun ondersteuning van onze werkzaamheden. En daar mag u best wel even een applaus voor uitbrengen. Want zij moeten weer hard aan de bak om ook het nieuwe politieke seizoen weer voor te bereiden. En dat doen ze ongetwijfeld met heel veel professionaliteit en liefde voor het vak. Ik wens u allemaal, waar u ook naartoe gaat, een hele fijne vakantie toe. Of dat nou bij huis is, of dat u het land of de wereld intrekt. Een behouden thuiskomst ook. Geniet van de vakantie, geniet van de rust. En bereid u op een constructieve manier voor op een nieuw politiek seizoen. Ik sluit de vergadering en ik hoop u straks in de foyer te treffen. De vergadering is gesloten.